En zo zie je dat we tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren mogen zingen nader tot God. En dat mogen we doen vandaag, vanavond, gewoon in het samen zijn met elkaar. En dat mogen we doen in onze gebeden, het lezen van het woord. Het elkaar ontmoeten en zeggen, hou vol. Want het is Jezus die ons God laat zien. Ik wil vanavond met jullie stilstaan met een gedeelte uit Johannes 1, vers 18. Gewoon even een kerntekst, hoef je nog niet op te zoeken. Komt zo meteen wel. Maar even om wat we het over gaan hebben. En daar zegt Johannes, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat is toch fantastisch, hè? En tot die God mogen we naderen in gebed. Ik ga u voor in gebed. Heere God, het is goed om op deze prachtige avond, in alle vrijheid die ons vergund is, Heer, bij elkaar te zijn. Gewoon in een pand waar het droog is en waar niemand is die ons dat weerhoudt. En elkaar te bemoedigen, te ontmoeten, te leren uit uw woord, te luisteren, voor te gaan, te bidden voor elkaar, voor deze wereld. Ja, want u bent een goede God. U hebt zichzelf laten zien. In de duisternis, in de ellende die er is in deze wereld, in de ondoorzichtigheid, Heer, in de toenemende druk, die alleen van nu is, maar ook toen u uw zoon zond, die ontstaan is, Heer, toen Adam, onze voorvader, uiteindelijk zijn oor te luisteren legde naar de Satan. Nee, toen is het licht uitgegaan. En uw woord zegt dat u het licht van de wereld bent. Dat u het weer aangezet hebt. Dat we het licht mogen zien. Met elkaar. In de Zoon. Die de Vader verklaart. Heer, het is goed om zo bij elkaar te zijn deze avond. Om ons daarin aan te sluiten bij zoveel broeders en zusters die welke situatie zich ook bevinden, in welke tijdzone dan ook, die deze dag bij elkaar gekomen zijn hier om u te loven en te aanbidden. En soms onder zulke andere omstandigheden. Soms zomaar ergens in een verborgen plek in een bos, ergens in Afrika of in Azië. Of in een vervallen hut hier. Of in een schuilkelder. Ook in kathedralen. En in kerken en in woonkamers. Heer, uw naam wordt geprezen. En geloofd door uw kinderen. Waarvan velen onder druk staan. Het werd al gezegd, onze broeder van Ree. Waarin uw kinderen vervolgd worden. En toch komt daar zo'n krachtig getuigenis vandaan. Dat het leven allerminst zeker is. En dat je vandaag niet weet wat er morgen gebeurt. Maar wel dat u erbij bent. En Heer, daar mogen we als ook vanavond daar steeds weer opnieuw op deze samenkomsten mogen we daarmee bezig zijn. Dat u God zelf hebt laten zien. Dat u naar de hemel gegaan bent met de belofte dat u terug zult komen. Dat u ons de Vader hebt laten zien. En Heer, zijn van die momenten in het leven waarop we dat extra hard nodig hebben. Als het zwaar is geworden in het leven, om welke reden dan ook. U weet, Heer, hoe we hier zitten. Waar we mee bezig zijn. Wat ons alle dag opnieuw bezighoudt. Dat kan een ziekte zijn, Heer. Dat kan echt ziekte zijn waar het moeilijk is voor mensen om daar een antwoord op te vinden. Ons lichaam en onze ziel. Velen die met angsten en eenzaamheid worstelen. Relatieproblemen zijn. Waar economische situaties zijn hier. De economie mag dan wel weer aangetrokken zijn, zoals het dan heet. Maar velen die worstelen met te lage inkomsten. Boeren die onder een kostprijs moeten produceren. Mensen die hard werken voor weinig. Heere God, u weet ervan. U kent het. Heere, u kent onze situatie. En steeds opnieuw zegt u tegen ons, kom als je vermoeid bent. Kom als je dorst hebt. En ik zal je drinken geven. Ik wil je versterken met mijn woord. Ik wil je versterken met mijn geest. En Heer, zo mogen we elkaar versterken. Ook door te zeggen. Met elkaar steeds opnieuw voor te houden. Maranatha. Jezus komt. Maranatha. Jezus komt. Dank u Heer daarvoor. Amen. We zingen nog een lied. En dat lied dat zegt dat God hier is. Nou, dat kunnen we niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. En het tweede wat het lied zegt is dat, dat hij ons wil zegenen. En dat is ook goed om elkaar toe te zingen. En hij zegent ons met de Heilige Geesteskracht. Zie ons wachten, Heer, zie ons wachten. Zend het nieuw leven die je beheert. Het zijn 4 coupletten en daarna gaan we de Bijbel openen.
Thank you.
Ik wil graag twee gedeelten met u lezen. Die, en dat zal u niet zo verwonderen, rondom hemelvaart en de terugkeer van de Heer Jezus gaan. Het eerste gedeelte vindt u in Johannes hoofdstuk 14. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 14 vanaf vers 1 tot en met 11. En ik lees u zo voor uit de herziene Statenvertaling. Johannes 14 vanaf vers 1. Daar vinden we, terwijl de Heer Jezus net heeft gezegd dat het lijden gaat komen en wat je zou kunnen zeggen confrontaties geweest zijn. Judas is ontmaskerd, als je het zo mag zeggen. Het avondmaal is geweest, de viering van het Pascha. En dan beschrijft Johannes de afscheidsrede van de Heer Jezus voordat hij gevangen genomen wordt, naar het kruis gaat. En Johannes 14 begint dan met dit. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, dan zou u ook mijn vader gekend hebben. Van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de vader zien, het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Want de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben, de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Tot zover uit Johannes 14. We lezen het tweede gedeelte, het Handelingen hoofdstuk 1. De bekende woorden over de hemelvaart. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 4 tot en met 11. Handelingen hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 11. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dat die samengekomen waren, die vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, ze staarden, zei een andere vertaling, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Prachtige woorden, we gaan straks erover nadenken onder de kop, Jezus laat ons de Vader zien. We zingen eerst met elkaar het lied Als ik maar weet, en dat is een bekend lied. Het refrein zegt nader tot u, nader tot u. En het verhaal gaat, de geschiedenis gaat, dat het lied is wat door het orkest gespeeld werd toen de Titanic ten onder ging. Ja, dat is toch wel een lied wat dan wat andere lading krijgt. Je zou kunnen zeggen, het hoogtepunt van het leven, dieptepunt van het leven, wat is dan je gebed? Nader tot u. Als ik maar weet. We zingen 4 coupletten.
Thank you.
Het was misschien voor de discipelen wel de meest gedenkwaardige avond. Die avond waarin het zo duidelijk werd dat Jezus leven op weg ging naar het kruis. Die avond waarop gezamenlijk dat paasfeest gevierd werd, het brood werd gebroken, de beker rondging. Judas vertrok. Petrus geconfronteerd werd met de voorzegging van Jezus dat hij hem zal verraden. Je zou kunnen zeggen emotioneel. Een rollercoaster, een wat gebeurt er? En niet lang die avond zullen ze wegvluchten. Maar daarvoor herinnert Johannes, daarvoor spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen. En hij zegt tegen ze, zorg nou dat je hart niet verontrust is. Je hart raakt niet in beroering. Want dat was de situatie. Onveilig. Onzeker. Wat gaat er nou gebeuren? Wat staat ons te wachten? Wat zal er gebeuren met Jezus, die we 3 jaar gevolgd zijn en gevolgd hebben? Wat zal er gebeuren met Jezus, die ons iets heeft laten zien van God? En we zijn trouw tot het eind en nu. Dan gebruikt Jezus dat beeld van het huis van mijn vader. Het beeld van een huis. Een huis waarvan je zou kunnen zeggen een soort van zelfsprekende plek. Een huis waar je zijn mag wie je bent. Een huis waar je thuis voelt. Een huis dat bescherming biedt. En ik had mijn preek al zo goed als klaar toen ik deze week met de politie om de tafel zat. Omdat er voor de 6e keer een poging tot inbraak in mijn woning werd gedaan. En toen dacht ik van, wat is dat toch eigenlijk een raar en naar gevoel. Als je mensen in je huis proberen te komen. Het is 4 keer gelukt, 2 keer niet, ook nu niet. Dus het viel allemaal erg mee. Maar wel een koevoet onder de garagedeur en een beetje ontwricht, weet je, dat soort zaken. En het confronteerde me eigenlijk weer met het gevoel van veiligheid, van onzekerheid aan de andere kant, van wat gaat er dan gebeuren? Moet je niet, ja, een beetje ontzet en we zijn niet paranoia of dat soort zaken. We hebben niet het gevoel dat we onveilig zijn, maar toch. En dat beeld van waar ik de hele week eigenlijk al mee bezig was, van het huis van mijn vader. Dat huis waar van de Heer Jezus meteen als hij zegt, je hart raakt niet in beroering, dan spreekt hij over het huis van God de Vader. Zo'n huis waarvan je als er even over nadenkt, zegt van, dat is een soort van zelfsprekende plek. Waar je binnen kunt lopen, zoals wij soms de voordeur open horen gaan en dan een van onze kinderen, onze zonen of dochter met onze kleinkinderen dan binnenkomt lopen. En ze zich gewoon bij wijze van spreken zo de koelkast ingaan om iets te drinken te pakken. Of doen ze dat bij jullie niet? Ja, oké. Het is de vanzelfsprekendheid waarin je in het huis van je vader welkom bent, om maar even zo te zeggen. Het huis van mijn vader, zegt Heer Jezus. Een huis ook als identiteit. Een huis van, kijk, daar ben ik geboren. Kijk, dat zegt iets over mij. Dat zijn mijn roots. Daar ben ik opgegroeid. Dat huis wat iets zegt over de mensen die hier welkom zijn en die binnen mogen komen. Ja, sommigen tot aan de voordeur, anderen heb ik graag te buiten, dat begrijpt u. En anderen mogen binnenkomen, kom binnen bij de haard. Of misschien wil je wat bespreken bij mij op de studeerkamer, dat we even wat dingen willen delen. Het huis van mijn vader gebruikt hier Jezus. Het huis ook wat iets zegt over, zeg maar, welstand, rijkdom. Maar gelijktijdig ook het mogen delen van de vreugde in dat huis. Dus ik dacht van de week, wat is dat eigenlijk toch een raar beeld wat ik dan heb met heel veel woningen. Ik heb vaak een beeld, het huis van mijn vader kent veel woningen, een soort dorpje. Ik weet niet wat uw beeld is als je dit zo leest. Maar toen dacht ik van, dat klopt eigenlijk niet. Je moet meer denken aan een huis als een kasteel. Weet je, als je in een kasteel binnenkomt, dan heb je daar allemaal appartementen. Dus het woord woningen, wat hier ook in de HSV vertaald wordt, zou je ook kunnen vertalen met het huis van mijn vader heeft heel veel verblijven. Waar je samen woont onder één dak. En waar je welkom bent om samen te eten in de eetzaal of waar je in de bibliotheek wijsheid kunt halen. Ach, laat het beeld maar even door plaatsen. Het huis van mijn vader. Vader, mijn vader, ja, zullen de discipelen gezegd hebben, dat kunt u zeggen, Heer Jezus. Mijn vader, uw vader, Jezus had het vaker gezegd. Hij zegt ook in dezezelfde teksten, mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. Voor een Joodse man, een Joodse vrouw was het ongebruikelijk om te zeggen tegen God, mijn vader. Onze vader, die Jezus in het gebed gebruikt, dat kwam veel vaker voor. God zelf zegt in het Oude Testament, ik had u als een vader willen aanspreken. Maar u hebt niet geluisterd. In Exodus staat er dat God als een vader zijn kinderen heeft uitgeleid. En heeft verzameld als een moeder, vader en moeder, beide beelden worden gebruikt. Het zijn beelden van God om het voor ons begrijpelijk te maken. En Heer Jezus zegt hier nu, het huis van mijn vader. Het deed me denken als je het begin van Johannes, van dat evangelie wat Johannes geschreven heeft. Dat evangelie waar Johannes de evangelist, waarschijnlijk zo aan het einde van zijn leven, rond 90. Johannes woont dan inmiddels, zegt de kerkgeschiedenis, in Efeze, waar hij met Maria na 70 na Christus de val van Jeruzalem naartoe is verhuisd. En Johannes wordt gevraagd door mede-oudsten om ook op te schrijven wat zijn omgaan met Jezus betekende. En dan staat er in Johannes hoofdstuk 1, vers 18, die tekst die ik u net heb voorgelezen. Johannes 1, vers 18, daar vat als het ware Johannes het evangelie samen. Hij begint in hoofdstuk 1, vers 1. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. En het woord kwam uit de hemel als een licht. Er kwam onder de mensen wonen. Tabernakelen staat er zelfs. Hij kwam uit de hemel. Waar die, en ik heb er al eerder met u over gesproken, Zoon, de lieveling van de Vader was. De rijkdom van God deelde die. En hij legt alles af wat hij had. Paulus heeft erover geschreven. Als hij in de Filippense brief zegt dat Jezus kwam, heeft alles afgelegd, is mens geworden zoals wij en hij is gegaan tot aan de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Het zijn als het ware steeds verdergaande trappen van neergang. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes dan. En wat kwam hij doen? Hij kwam de genade aanbieden. Mozes had de wet. En Jezus bracht ons genade. Hij heeft, Johannes 1 vers 18, God laten zien. Niemand heeft ooit God gezien. De enig geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Uitgelegd. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat kennen we wel. Dat woord dat is wat wij kennen als exegese. Dat woord hebt u vast wel eens gehoord. Hè? Een exegese is een uitleg van een bijbelgedeelte. Een vertaling zou je kunnen zeggen, maar vooral een uitleg. Wat staat er nou precies? En dat woord wordt hier gebruikt. Jezus heeft God geëxegetiseerd. Heeft hem uitgelegd. Zo is God. En kon Jezus dat weten? Ja, zegt Johannes, want hij was de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was. Zo intiem. Zo bij God. Zo God zelf. Dan hebben ze 3 jaar. 3 jaar met Jezus gewandeld. Op die laatste avond dan spreekt Jezus over het huis van mijn Vader. Toen ik van de week over nadacht, dacht ik, het is alsof we het heimwee van de Heer Jezus er al doorheen horen. Het is alsof Jezus weet, ik ga daar weer naartoe. En ik ga jullie meenemen. Ik neem jullie mee en ik ga er naartoe, zegt Jezus. En ik ga heen om u een plaats voor u gereed te maken. Het verlangen naar de hemel, de woonplaats van God. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En er waren veel verblijven. Een overvloed. Prachtig, hè? Wat een prachtig beeld. Wat een verlangen van de Heer Jezus naar God. En wat een verlangen van de Heer Jezus om zijn discipelen mee te nemen. En wat een verlangen van de Heer Jezus om u daar te ontmoeten. Het gaat niet alleen over deze apostelen, deze discipelen. Het gaat over de bedoeling van God met het zenden van zijn zoon. Het gaat over de vraag, hoe verhoudt God zich tot ons mensen? Het gaat over de vraag van, wie is God? Als Jezus hem verklaart. Het gaat over de vraag, wie is eigenlijk Jezus? En welk antwoord heb je daarop? En steeds weer opnieuw is dat de vraag die gesteld wordt. Zo in hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 van Johannes' evangelie, dan lezen we dat Jezus al een aantal bijzondere dingen gezegd heeft. En dan staat er Johannes hoofdstuk 5, dag vers 38, dat velen niet meer met hem meegaan en dat ook de priesters en de schriftgeleerden hem beginnen af te wijzen. Waarom? Omdat hij zegt dat hij de zoon van God is. En in Johannes hoofdstuk 6, vers 66, makkelijk te onthouden, dat is later toegevoegd, is niks bijzonders verder, maar dat is precies de tekst waar het dan over gaat, staat dat velen hem niet meer volgden. En waarom? Omdat hij gezegd heeft dat de dood gaat komen, dat het is zoals een graankorrel die in de aarde gaat en dat je aan jezelf moet sterven, dat je in jezelf geen enkele toekomst hebt en dat het alleen maar gaat door het nieuwe leven. Het brood des levens, deze reden is hard. En velen volgden hem niet meer. Het gaat over de vraag: hoe kijk je naar de Heer Jezus? Want dat is het wat er in het woordje u staat, hè? Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, gereed te maken. En als ik dan heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u terug en zal u tot mij nemen. Het is het ware hier al waarin de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, de hemel en de aarde gaat verbinden. Dat was Gods bedoeling. Je zou kunnen zeggen, in dat grote bos van Gods schepping is dat ene blaadje afgevallen. En God wil het terugbrengen naar de bedoeling van de wereld. Namelijk God eren, terug in de plaats in de hemel. De Heer Jezus is gekomen om hemel en aarde te verbinden. En als hij dan na de opstanding, en ik denk dat we meer dan genoeg reden hebben om aan te nemen dat de Heer Jezus meteen na de opstanding, toen Maria die was in de tuin en Jezus zei, raak me niet aan, want ik moet gaan naar, ja waar naartoe? Naar de hemel. Dat de Heer Jezus toen als priester met zijn offer, met zijn bloed, met zijn vergoten bloed op het kruis de hemel is doorgegaan en de hemel uitbarstte in gejuich. Zoals de hoge priester eenmaal per jaar het heilige der heilige binnenging en daar het offer bracht en het bloed sprengde en het werd geaccepteerd door God. Zo is het eenmaal het bloed van Jezus. De Hebreeënbrief gaat daarover. Is Jezus met zijn bloed de hemel doorgegaan. Het voorhangsel is gescheurd. De weg is open. Gods vaderhart is getoond. Hebreeën hoofdstuk 1 spreekt erover. Ik ga het u voorlezen. Hebreeën hoofdstuk 1. Daar staat dit. Lezen vanaf vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen dat de Vader gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam heeft van alles door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wanneer was dit? Was dit hemelvaart? Nee, dit is na de opstanding gebeurd. Dit is het moment waarop de Heer Jezus met zijn bloed als de hoge priester, en later zal Paulus in die brief van de Hebreeënbrief dat benoemen als de hoge priester uit het geslacht van Melchizedek. Daar heeft hij de reiniging van zonde door zichzelf tot stand gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Het voelt te ver vanavond om dat uit te leggen, maar Paulus zal ergens zegt ergens dat er drie hemelen zijn. Goed, andere keer. En dan staat er, Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Dit vergt een preek op zichzelf. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. En dan zegt de Heer Jezus, kom erbij. Want in het huis van mijn vader zijn heel veel verblijven. En ik ga jullie meenemen. Voortaan ben je niet alleen maar meer onderdeel, zoals voor Israël dat gold, als onderdeel van het Joodse volk, van het Israël, konden ze zeggen, vader. Maar mag je zeggen, mijn vader. Abba, Vader. Zou Paulus later in de Romeinenbrief uitleggen. De Zoon nodigt ons uit. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Er zijn veel mensen vandaag, ook vandaag, die wel in een God geloven. En misschien ook zelfs wel in God geloven. Maar die de Zoon afwijzen. En mag ik het vandaag zo zeggen? De Vader is niet los verkrijgbaar. Je kunt God niet hebben zonder de Zoon. En je ziet hoe moeilijk het te begrijpen is. Want dan zegt Thomas, en je zou kunnen zeggen, Thomas is een beetje ons verstand. Steeds als Thomas wat zegt, dan denk je, ja, dat snap ik wel een beetje. Dat is wel begrijpelijk, dat is verstandelijk, begrijpelijk. En Thomas die zegt dan, heer, ja, nou praten we heel erg moeilijk. We weten dat helemaal niet en hoe kunnen we dan de weg weten? Thomas is gewoon heel verstandelijk bezig. U zegt de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, wat is dan de weg? En wat zegt dan de Heer Jezus? Hij zelf is de weg om tot God te komen. Hij zelf is de weg, want hij is, zou je kunnen zeggen, vanaf mens en als mens dwars door de hemel gegaan met zijn bloed en heeft de weg vrijgemaakt naar God, naar de Vader. Je zou het kunnen zeggen, er is een weg en er is een bestemming. De meeste wegen hebben wel een bestemming, hè? Dat geldt hier ook. Anders zijn ze doodlopend, zou je kunnen zeggen. Jezus is de weg. En waar leidt de weg naartoe? Naar de Vader. God zelf kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus zelf heeft de Vader verklaard, uitgelegd. En wat zien we dan voor beeld? We zien dan een beeld van een... Ja, wat voor beeld zien we dan eigenlijk? Wat voor beeld hebt u van God de Vader? Het is altijd zo'n vraag, hè? Daar zijn we mee opgegroeid. Voor de een, mag ik even wat plastisch zeggen, is God een soort Sinterklaas. Een beetje oude, goeiige... Ach, heb je niet zoveel van te vrezen, man. Voor een ander is God juist degene die de rechter is, die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Voor weer een ander is het beeld van de Vader zelfs helemaal niet aantrekkelijk. Want je moest eens weten hoe mijn vader was. Dat zeg ik niet, maar dat hoor ik. Ik had geen vader. Ja, ik had er wel een, maar die was er niet. Ik zei nog niet zo lang geleden iemand tegen me. Hij heeft niet naar me omgekeken. Hij zag me niet staan. Ik telde pas mee toen ik wat ging presteren. Zegt weer een ander. Tot en met velen die zeggen, ja, mijn vader, daar heb ik geen goede herinneringen aan. Wat is je beeld van een vader? Wat is je beeld van God, de Vader? Johannes zegt in zijn eerste hoofdstuk, God geeft ons genade op genade. Het beeld wat de Heer Jezus in die roerige momenten aan zijn discipelen tekent, is dat van een vader die je welkom heet in zijn huis. Is dat van die vader die in de gelijkenis van de Heer Jezus... U weet dat wel, hè, van de verloren zoon. Maar wie van de twee zonen was eigenlijk verloren? Want ook die thuis was, had niet zo'n best beeld van de vader. Ja, u hebt nooit mij gezien, terwijl ik er toch altijd was. Ze moesten beiden thuiskomen. Ze hadden allebei hun eigen geschiedenis. Dat maakt het beeld van God als vader zo moeilijk voor ons. Thomas zegt, het verstand zegt, Heer, wat is dan die weg? En Jezus zegt, ik ben de weg. En Filippus, die komt daarna. En Filippus is de man, zou je kunnen zeggen, van het geestelijke verhaal. Heer, laat ons dan maar de vader zien, het is ons genoeg. En ook dan zegt de Heer Jezus, ben ik al zo lang, Filippus, bij je? En ken je me niet? Ik moest denken aan misschien wel mensen die al 20, 30, 40, 50, 60, misschien wel 70 jaar in de kerk zitten. En eigenlijk nog steeds zeggen, ja God, ja, ik weet het niet. Ben ik zo lang bij je? En ken je me nog niet? Ik vond het heel confronterend toen ik het deze week toch weer las. Wat kunnen we ook als mensen christen noemen, ons christen noemen, en eigenlijk God niet kennen? Of maar op afstand. Of maar van horen zeggen. Elke zondag weer. Waar is ons hart op gericht? En Jezus nodigt hem uit. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De manier waarop Jezus dat zegt, en ook in de tekst, is eigenlijk van, joh, dat is toch vanzelfsprekend dat je dat, ja zeker geloof je dat. Hij moet daar wel ja op zeggen. Want de woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof me dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Jezus laat ons de Vader zien. En hij vraagt ons om mee te gaan naar het huis van de Vader, waar veel verblijven zijn. En dan gaat de Heer Jezus naar het kruis. We hebben ervan gezongen in die verschillende liederen. Gewoon waarin we kunnen zeggen van, Heere God, we mogen nader tot u komen. En ik had zomaar een paar teksten wat getikt, hè, dat ieder kruis mij nader brengt bij het eeuwig vaderhuis. Dat hij ons welkom zal heten in de parelenpoort, zongen dat in het lied Voorwaarts Christen Strijders. Je kunt het zingen en je mag het ook echt geloven. Dat als je bij God mag komen, dat hij ons welkom heet bij de parelenpoort. Klinkt wat ouderwets, maar het is gewoon God. Heet je van harte welkom. En het tweede, ik ga naar de hemel, het huis van mijn vader, is dat andere aspect. Uit Handelingen 1, waar opnieuw gesproken wordt over de belofte van de vader. En eigenlijk is het wel raar dat we wel een Pinksterbeweging kennen, maar geen hemelvaartsbeweging kennen. Dus ik heb er nog nooit van gehoord. En er zijn ook zelfs heel wat gemeenten die daar nauwelijks aandacht aan besteden. Hemelvaartsbeweging. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, Maranatha-beweging is een hemelvaartsbeweging. Want het zegt als het ware dat Jezus die gaat naar de hemel en jullie moeten wachten. Dat had ik al een van de liederen al gezongen. Wacht op de zegen van de Heer. En wat is dan die zegen? Is dat God ons door zijn geest de Vader laat zien. Ik ga naar de hemel, want ja, gewoon letterlijk fysiek, Jezus als mens was niet in staat om overal gelijktijdig op aarde te zijn. Wacht op de belofte van de Vader, die ik u zenden zal. De geest die komen zal, die uitgaat van de Vader, de geest van Jezus. Daar zijn complete schisma's over geweest, over waar de geest van uitgaat. Dus in de Oosterse kerk en de katholieke kerk al in 1000 zoveel na Christus. Maar het is Gods geest. Die zijn woord, die Jezus in ons verklaart en die laat zien wat de weg naar God is. Het is de belofte van de Vader dat we niet alleen zullen achterblijven. Dat we niet in deze wereld die ten onder gaat aan de invloed van Satan, dat we zullen omkomen. En er staat nergens dat we het goed zullen hebben. Er staat nergens dat we het makkelijk zullen krijgen. Dat de geest ons comfortabel in een zitstoel naar de hemel gaat transporteren. Maar er staat wel dat de geest bij ons is om ons kracht te geven, ons te verbinden met de hemel. Wacht de belofte van de Vader, de geest die komt. Wat kan ik me voorstellen dat die Galileese mannen staarden naar de hemel. Het is alsof je je houvast kwijt bent. Hè? Het is alsof het allerlaatste afscheid daar was. Wat kunnen wij ook staren naar de hemel? Kunnen we ons ongemakkelijk soms voelen in situaties. Waar je denkt van, heer, kom dan maar gauw terug. Dat is klaar. Maar dat is bijna egoïstisch. Want God zegt, ik heb een taak, een opdracht, getuigen. Eenvoudig spreken over Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Dat heb ik ooit geleerd toen ik 14 jaar was. Ik ken het nog. Dat is niet een preek houden, maar dat is er zijn met je hele wezen. En getuigen laten zien dat Jezus ook voor u, voor mij, voor jou gekomen is. Met de zekerheid, de belofte van God, dat we eenmaal aan zullen komen in dat huis met die vele verblijven. Dat we dat wat die engelen tegen die mannen daar, die Galileese mannen zeggen. Deze Jezus, hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. En daarmee zeiden ze geen rare dingen. Want dat staat in het hele Oude Testament ook zo. Dat hij terug zal komen. Dat hij terugkomt om hemel en aarde te verbinden. Zoals Johannes later in de Openbaringen zal schrijven, is dat de hemel neerkomt, neerdaalt. Dat God vanuit de hemel neerdaalt op de aarde. Het woord hemel betekent eigenlijk ook opgetild, opgelift. En het woord wat hier staat, als Jezus naar de hemel gaat, is dat hij opgetild wordt, opgeheven. En als hij terugkomt, om zijn voeten op de aarde te zetten, dan zal er de hemel weer deel uitmaken, de aarde weer deel uitmaken van de hemel. En daartussen, zegt Paulus, is er een moment waarop hij zijn kinderen gaat halen. Om bij hem te zijn. Maranatha, Jezus komt. Amen. We zingen. Uit Glorieklokken 207. Een lied, de refrein dat zegt, mijn hart is blij wanneer ik zing van Jezus. Zijn naam alleen maakt vreugdevol en vrij. Zijn naam geeft mij het overwinningsleven. Geen naam was ooit zo wonderbaar voor mij. Die 207, drie coupletten. bidden. En God, als we dat zo zingen, zijn naam alleen maakt vreugdevol en vrij. Heer, en dat wat u ons wil geven. Vrij zijn, soms realiseren dat we kinderen van u mogen zijn. Dat we u vader mogen noemen. Dat geeft ons bescherming. Staat als een huis. Het geeft ons identiteit. We mogen zijn als Jezus. Het geeft ons een bestemming. Het leven stopt niet met de dood. We mogen weten dat we met u mogen leven. En zo mogen we u danken. We mogen u danken voor deze avond. En voor het leven wat u geeft. In alle schakering en soms in alle moeite. Maar het leven is van u afkomstig, Heer. En daarvoor kunnen we blij zijn. En mogen dat overwinningsleven, wat we zo bezingen, wat het gevolg is van de opstanding van u, Heer Jezus, dat mogen we ook ervaren. En soms zijn er duistere wolken. Maar dan mogen we weten dat u erbij bent, Heer. Dat we met u door het dal mogen gaan, soms van diepe duisternis. Maar goed, dank, Heer, dat we die woorden van de Heer Jezus hebben. Die troostende woorden, dat gesprek hier met zijn discipelen. Waarin u niet verwijtend tegen Thomas of tegen Filippus zegt van weet je het nou nog niet. Waarin ons steeds weer uitnodigt om op zoek te gaan naar dat wat het woord betekent. Wat de verklaring is, Heer. Hoe u werkt. En hoe we in u, Heer Jezus, God de Vader mogen zien. Dat we helemaal mogen zeggen, dank u Heer dat we u mogen ontmoeten. Dat we Jezus mogen ontmoeten. En heel onze vragen kunnen neerleggen. Dat we mogen weten. Dat we welkom zijn. In het huis van de Vader. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen. Het laatste lied is een lied wat het eigenlijk ook wel een beetje weer samenvat. Hè? Dat is eens was de hemel vervuld van zijn glorie. En toen kwam Gods Zoon als de heiland op aarde die ons verzoening met God heeft gebracht. En het refrein zegt dan, levend bracht redding hij, stervend kocht hij ons vrij. Hij daalde in het graf, hij begroef mensen schuld. Opgestaan als Gods Zoon zit hij op zijn vaders troon. En als hij weer komt, wordt alles vervuld. Moet ik dan nog zeggen? Dat doen we met een inzameling voor het werk wat hier zo gebeurt. Dat is onder het voorzang en dan stel ik voor dat we het staande gaan zingen. Eerst drie coupletten, dan spreekt de zegen uit en dan het laatste couplet van 754 uit Johan de Heer. Johannes schrijft in zijn inleiding, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dat de liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon Jezus Christus, de gemeenschap met God, de Heilige Geest, met ons mogen zijn. Dat we hem mogen zien. Maranatha, Jezus komt. Amen.